Goedemorgen, gemeente. Wij lezen met elkaar uit Lucas hoofdstuk 9, vanaf vers 57. Wij lezen daar: en het gebeurde toen zij onderweg waren dat iemand tegen hem zei: Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem: de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij: volg mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Weer een ander zei: Heere, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. En Jezus zei tegen hem: niemand die de hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Wij leven in een tijd waarin het onderwerp toewijding allesbehalve populair is. En dat is denk ik een understatement. Er zijn verhoudingsgewijs nog maar heel weinig mensen die zich voor langere tijd ergens aan willen toewijden. En dat is niet alleen in de wereld een probleem. Denk aan al die sportverenigingen en organisaties die op vrijwilligers draaien. Maar ook in de kerk, de gemeente van de Heer Jezus, is dat echt een probleem. Zendingsorganisaties bijvoorbeeld merken dat steeds minder mensen geïnteresseerd zijn in een levenslange verbintenis met de zending. Mensen gaan steeds vaker voor de korte termijn om daarna te kijken wat ze verder nog met hun leven willen. Ook in de kerk merken we dat steeds meer leden zich niet gebonden voelen aan de leerstellige positie van deze of gene gemeente. Was er vroeger nog een bepaalde loyaliteit en toewijding, vandaag de dag viert de vrijblijvendheid hoogtij. Hoeveel kerkmensen zijn er niet die van kerk tot kerk hoppen, op zoek naar een goed gevoel of een plek waar de kinderen het leuk hebben. En wanneer men na verloop van tijd emotioneel niet meer geraakt wordt, of de kinderen zeggen dat ze het niet meer leuk vinden, nou dan hoppen papa en mama achter hun gevoel aan en soms ook achter de kinderen aan, op zoek naar een nieuwe gemeente waar ze opnieuw emotioneel geraakt worden en waar de kinderen het vooral leuk moeten hebben. Met dat gevolg dat zo'n gezin zich nooit settelt of toewijdt en trouw is en voor langere tijd meehelpt in het opbouwen van de plaatselijke gemeente. Een schrijnend voorbeeld van dat gebrek aan toewijding is het huwelijk. Op de vraag van de ambtenaar van de burgerlijke stand of je elkaar trouw belooft totdat de dood je scheidt, antwoorden we nog steeds met een bevestigend ja, maar we bedoelen: voor zolang we elkaar lief hebben, ben ik je trouw. En daarna zien we wel weer. Toewijding is een bijna zeldzame deugd geworden, terwijl het normale christelijke leven daar juist door gekenmerkt behoort te worden. Toen de Heer Jezus zijn discipelen riep, zei hij: volg mij. Mensen, dat was geen uitnodiging om een ommetje te doen in het stadspark. Nee, hij bedoelde: laat je huidige bezigheden voor wat ze zijn, trek met mij op, ga in mijn voetsporen, geef mij je volledige onverdeelde aandacht, trouw en toewijding. Dat volg mij van de Heer Jezus Christus is een uitnodiging aan gelovigen. De gelovigen zijn de geadresseerden. Gelovigen in Christus worden opgeroepen om de totaalsom van hun leven aan de Heer toe te wijden. De discipelen Petrus, Andreas, Johannes, Filippus, Nathanael hadden de Heer Jezus als hun heiland en Heer aangenomen. Het waren christenen in de volle betekenis van het woord. Maar christen zijn en Christus navolgen is niet hetzelfde, alhoewel dat natuurlijk wel zou moeten zijn. Hoewel zij na hun roeping in Johannes 1 discipelen genoemd worden, leerlingen, volgelingen van de Heer, leren ze pas enkele maanden later wat het betekent om op een hoger niveau discipel te zijn. Het was enkele maanden later aan de oever van het meer van Galilea dat de Heer Jezus zijn discipelen riep en zei: volg mij en ik zal u tot vissers van mensen maken. Het waren gelovigen, ja, maar hij wilde nu totale toewijding van hen. Hij riep hen om die grote, grijze massa van gelovigen te verlaten, om zich volkomen over te geven en toe te wijden aan de dienst aan Jezus. Kom en ga in mijn voetsporen. Kom, volg mij, reis met me mee. Kom gehoorzaam, zonder enige reserve. Kom, dien mij met je hele hart. Wijd je hele leven toe aan de verkondiging van mijn naam, het evangelie. Het gaat hier kortom om een indringende oproep aan u en mij om de totaalsom van ons leven restloos aan de Heere toe te wijden. Laat me dat met een klein voorbeeldje illustreren. Er was eens een varken en een kip. Let u goed op, het gaat om een varken en een kip. En die passeerden alle twee een restaurant. Een restaurant dat reclame maakte voor een uitgebreid Engels ontbijt met spek van het varken en eieren van de kip. Waarop de kip tegen het varken zegt: streelt zo'n reclame jouw ego niet? Waarop het varken zegt: jij bent een kip. Jij hebt makkelijk praten. Voor jou is het niet meer een bijdrage. Voor mij is het totale zelfopoffering. Het kostte hem zijn leven. Voor die kip alleen het ei. En dat geeft precies aan wat de Heere bedoelt met de uitnodiging: volg mij. Hij vroeg zijn discipelen om zich volledig aan hem toe te wijden. Om zich volkomen aan hem over te geven. Ja, om zelfs voor hem te willen sterven als hij hen daartoe zou roepen. Nou, dat is de achtergrond van ons schriftgedeelte in Lucas 9, vers 57 tot 62. Het is de geschiedenis van drie potentiële volgelingen van de Heere Jezus. Geen van deze drie mannen kennen we bij name. Ook weten we niet of ze na hun onderhoud met de Heere Jezus hem hebben gevolgd of niet. Maar uit elk van deze drie ontmoetingen leren wij een belangrijke les over het volgen van Jezus, over totale toewijding. Dat we dit gedeelte met een open hart overdenken en onze eigen toewijding aan de Heere kritisch onder de loep nemen. Hoe ver reikt die toewijding van ons eigenlijk? Wat leren wij van deze drie mannen en hun ontmoeting met Jezus? Nu, als eerste leren wij, en dat is het eerste punt, dat we de kosten moeten berekenen. Je moet de kosten berekenen. Met andere woorden, je moet heel goed weten waar je aan begint, alvorens je je leven in dienst van de Heere stelt. Want het gaat je wat kosten. Vers 57. Toen ze op weg waren, zei iemand tot hem: Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Nou, misschien dat deze man onder de indruk was van de prediking van de Heer Jezus Christus. Misschien dat hij onder beslag was van de wonderen en de tekenen die hij deed. Hoe dan ook, hij is duidelijk onder beslag van Jezus gekomen. Is niet meer bij hem weg te slaan. En hij wil hem blijven volgen, bij hem blijven. Hij wilde deel uitmaken van die kleine groep discipelen die in de directe nabijheid van de Heer Jezus verkeerden. Hij wilde Jezus dienen en dat is prijzenswaardig. Ook Matthäus maakt melding van dit gebeuren. En hij vertelt erbij dat het bij deze eerste sollicitant gaat om een schriftgeleerde. Matthäus 8, vers 19 zegt: er kwam een schriftgeleerde tot hem en zei: meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Een schriftgeleerde, zeg maar een theoloog. Hij kende het woord van God, was doorkneed in de wet en de profeten. Hij wist wat het betekende om daaraan gehoorzaam te zijn. En dan lezen we in Matthäus 8, vers 21. En een ander uit zijn discipelen zei tot hem. Een ander uit zijn discipelen, wat betekent dat de voorgaande kandidaat ook een discipel was. Deze schriftgeleerde was een discipel, dat wil zeggen een gelovige in de Heere Jezus Christus. Hij was een leerling, een christen. Hij geloofde in de Heere, Maar hij wilde zich nu volkomen toewijden. Tenminste, voor het oog lijkt dat het geval te zijn. Ik wil me geheel en al u toewijden, heren. Hij geloofde in de heren, maar wil zich nu overgeven. Nu, in Lucas 9 lezen we dat hij zegt... Heren, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Nou, dat klinkt als absolute toewijding. Hè? Dat zal toch gebeuren, zeg. Ik wil waar u ook gaat, heren. Ik zal u volgen. Wauw. Dat is toewijding. Stond daar maar meer mensen in de kerk op die zegt... ik zal Jezus volgen waar hij mij ook leidt. De Heer heeft totaal toegewijde gelovigen nodig... om de wereld te bereiken met het evangelie. Weet u, je bereikt de uitkoek van deze wereld niet met halfslachtige, lauwe gelovigen. De Heer zoekt mensen die de totaalsom van hun leven aan hem toewijden... die hem met hun alles willen dienen. En de Heer heeft voor ieder van ons een taak in deze wereld. De Heer heeft een groot werk te doen in deze wereld. Maar dat gebeurt niet met mensen die halfslachtig zijn. Die er andere liefdes op nahouden. Die zuiver zijn in de leer. Oh ja, zuiver in de leer. Maar niet toegewijd. Ze houden er wel andere liefdes op na. Wat de dienst aan Jezus betreft zijn ze lauw en geven ze niet thuis. De navolging van de Heere, dames en heren, broeders en zusters, vraagt totale toewijding. En daarbij stelt de Heere de zaken niet mooier voor dan ze zijn. Hij verbergt niets, hij houdt niets achter. Er zijn geen kleine lettertjes en geen addertjes onder het gras. Als je de totaalsom van je leven aan mij geeft, moet je op voorhand weten wat dat concreet betekent. Vers 58, maar Jezus zei tegen hem... De vossen hebben holen, vogels in de lucht nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Let goed op, dit is geen klacht van de Heere. Dit is geen oproep om medelijden te hebben met de Heere Jezus Christus. Hij deed precies wat zijn hemelse vader van hem vroeg. En dat was ook wat hij zelf wilde doen. Maar het feit blijft dat hij 's morgens niet wist waar hij 's avonds zijn vermoeide lichaam zou neerleggen. De noden waren groot, de behoefte aan aandacht zo intens dat hij continu onderweg was. Hij ging van dorp tot dorp niet wetend waar hij die nacht zou slapen. Hij leefde als een bijwoner. Hij had geen plaats die hij zijn thuis kon noemen. Vogels hebben een huis, een nest. Een vos heeft een hol. Maar Jezus had geen plaats, terwijl de dieren dat wel hebben. Weet u, er is sinds de geboortegeschiedenis, waar geen plaats was in de herberg, niet veel veranderd. Jezus heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Een vaste verblijfplaats geeft bepaalde zekerheid, vastigheid. En Jezus zegt nu, als je mij wil volgen, zul je bereid moeten zijn om aardse zekerheden op te geven... zoals een vaste verblijfplaats. Ook zou je kunnen denken aan een vast inkomen. Zou je het willen opgeven? Een vaste omgeving. Vaste structuren. Waar we zekerheid en houvast aan ontlenen. Als we hem willen volgen in de volle betekenis van het woord. Dan zou dat voor ons hetzelfde kunnen betekenen. Dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Maar het zou kunnen zijn dat je dan geen vast inkomen hebt. Geen vast huis, maar die als een pelgrim moet leven. De Heere geeft onszelf het voorbeeld. Hij vraagt niets van ons of hij doet het eerst zelf voor. In Lucas 6, vers 40 zegt Jezus, een discipel staat niet boven zijn meester. Met andere woorden, in alles wat hij van ons vraagt, geeft hij zelf het voorbeeld. De navolging van Jezus vraagt zelfverloochening. En dat is wat deze schriftgeleerden moest weten alvorens hij Jezus zou volgen. En dat moeten ook wij weten. Het zou grote offers kunnen gaan vragen. Maar, en dat is heel belangrijk, Jezus is ons hier zelf in voorgegaan. Moet je eens lezen wat hij in Lucas 9 vers 22 zegt. Hij zei, de zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten... overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood worden en op de derde dag opgewekt worden. De Heere spreekt hier over het feit dat hij zijn leven zal geven als een offer. Namelijk wanneer hij als het lam van God in onze plaats en voor onze zonde zijn leven geeft aan het kruis op Golgotha. Maar nu moet je de volgende tekst lezen. Lucas 9, vers 23. Hij zei tegen allen: als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Zie je dat? Eerst zegt hij dat hij zal lijden en sterven en zijn leven zal geven. En vervolgens roept hij op tot totale zelfverloochening, tot het opnemen van je kruis, tot navolging. Hij is met andere woorden het voorbeeld en hij zegt: ga in mijn voetsporen. Doe zoals ik doe. Charles T. Studd leefde van 1860 tot 1931. Een jonge man uit een rijke Engelse familie was tijdens zijn studie aan de Universiteit van Cambridge een uitzonderlijk goede cricketspeler. Hij had als professioneel atleet een veelbelovende toekomst. Maar tijdens zijn derde jaar in Cambridge bezocht hij een evangelisatiecampagne van D.L. Moody, waar hij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest werd ontdekt aan zijn zonde en verloren staat, waar hij zijn vertrouwen stelde op de Heer Jezus Christus als persoonlijk verlosser en Heer. Niet lang daarna gaf hij zijn persoonlijk fortuin, wat een aanzienlijk bedrag was, weg en besloot dat hij de sportwereld zou verlaten om de zending in te gaan en naar China af te reizen. Zo gezegd, zo gedaan. 9 jaar diende hij de evangelieverkondiging in China, waarna hij vanwege gezondheidsredenen terugkeerde in Engeland, maar niet voor lang. Overweldigd door de wereldwijde geestelijke nood, in het bijzonder de geestelijke nood van Afrika, scheepte hij zich in en vertrok naar dat duistere continent. En de Heere gebruikte hem op een buitengewone manier om dat werelddeel te openen voor het evangelie. Van de Niger tot de Nijl, tot ver voorbij Centraal-Afrika, klonk het evangelie. Een verbazingwekkende bediening. En hij verklaarde zijn motivatie met de volgende woorden. Let u goed op. Als Jezus Christus God is en voor mij gestorven is, dan is geen offer wat ik voor hem breng te groot. Ik herhaal, dat is totale toewijding. Dat is niet gemakkelijk, integendeel, het kan ontzettend veel eisend zijn. Voor hem betekende dat niet alleen afscheid van zijn rijke luisleventje, afscheid van zijn geliefde sport, maar ook afscheid van zijn ouders. Bijzonder afscheid van zijn moeder, aan wie hij zeer gehecht was. Hij trotseerde de verontwaardiging en afwijzing van zijn familie, die het niet kon begrijpen. Weet u, datgene wat de Heere ook middels deze plaatselijke gemeente en ook via u en mij wil doen, zou wel eens ontzettend veel van ons kunnen gaan vragen. Misschien wel grote offers. Daarvoor is een groeiend aantal toegewijde gelovigen noodzakelijk. Nogmaals, geen christenen die er de kantjes van aflopen en zich terugtrekken als het hun wat gaat kosten. Maar voor wie de Heer Jezus het brandpunt is van hun leven. Voor wie hij hun alles is. Zou jij zo toegewijde volgeling van de Heere willen zijn? Er wordt in Lucas 9 niet bijverteld wat deze sollicitant heeft gedaan, hoe hij gereageerd heeft. Wat was zijn respons? Lucas vertelt het niet. Misschien dat hij Jezus gevolgd heeft, maar misschien ook niet. De tekst zwijgt. Die oorverdovende stilte moet met het antwoord van jouw hart doorbroken worden. Wat is jouw antwoord? Volg jij Jezus? Moge de Heere geven dat velen opstaan en zeggen: ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En dan ook daadwerkelijk volgen. Als eerste leren we dat de kosten berekend moeten worden, ofwel het loslaten van aardse zekerheden. Ten tweede, De navolging van de Here vereist onmiddellijke gehoorzaamheid, geen uitstel. Onmiddellijke gehoorzaamheid. Het heeft met andere woorden topprioriteit. Bij de tweede ontmoeting neemt de Here zelf het initiatief. De Here ziet iemand die hij blijkbaar eerder gezien heeft. Matteüs 8 spreekt over hem als een ander uit zijn discipelen. Ook deze man is dus een discipel, een gelovige. En de Here roept hem hier dus niet tot bekering, want dat was hij al. De Here roept hem hier tot navolging. Vers 59. En hij zei tot een ander, namelijk een andere discipel, volg mij. Maar dat gaat deze man allemaal wat te snel. Hij is er zogezegd nog niet aan toe en zegt, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Nu zijn er uitleggers die ervan overtuigd zijn dat zijn vader nog niet eens gestorven was. Immers, als zijn vader gestorven was, dan was hij thuis geweest om de begrafenis te regelen en de rouwen te verwelkomen. Een overledene werd in de regel nog op dezelfde dag begraven. Wat de man in feite zegt is, mijn vader wordt een dagje ouder, wat hulpbehoevender. Ik kan hem in deze fase van zijn leven niet alleen laten. Hij heeft niet veel tijd meer. Laat me naar huis gaan om voor hem te zorgen, totdat hij overlijdt en dan zal ik komen en u navolgen. Je zou zeggen een alleszins redelijk verzoek. Maar hoe reageert de Heer Jezus op dit antwoord? Vers 60. Maar Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Ga heen, verkondig het koninkrijk van God. Laat de doden hun doden begraven. Wat bedoelde de Heer daarmee? Hoe kunnen dode mensen andere dode mensen begraven? Dat kan niet. Je kunt deze tekst eigenlijk maar op één manier uitleggen, en dat is dat de geestelijke doden de lichamelijke doden moeten begraven. En daarmee moeten we bedenken dat het begraven van een dode voor de Joden beschouwd werd als een zeer hoge religieuze verplichting. Al het andere, zelfs de bestudering van de Tora, diende daarvoor te wijken. Blijkbaar had deze man ongelovige broers en zusters die deze taak op zich konden nemen. Hij zelf had een hogere roeping, namelijk de verkondiging van het evangelie. Wat boven alles belang heeft. Alles boven alles gaat. Zelfs boven de hoogste religieuze verplichting. Ga heen, verkondig het koninkrijk van God. Dit vers bewijst dat ook deze tweede kandidaat een gelovige is. En wel omdat hij hier onderscheiden wordt van de geestelijke doden, wat impliceert dat hij zelf tot geestelijk leven gekomen is. Ook wordt de opdracht om het evangelie te verkondigen per definitie alleen aan gelovigen gegeven. Alleen een gelovige kan getuigen van de realiteit van de levende Christus in zijn leven. Het is opmerkelijk dat er onmiddellijk na deze drie ontmoetingen 70 mannen twee aan twee worden uitgezonden om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. En feitelijk zegt Jezus tegen deze man, ik sta op het punt om een zendingsteam van 70 man uit te zenden. Ik heb nog een plekje vrij. Zou je mee willen doen in het zendingsteam? Kom en sluit je aan en volg mij. Hij is een gelovig, ja. Maar Jezus roept hem om een stap verder te gaan. Hij roept hem tot restloze toewijding en navolging. Hij sput er tegen en zegt, laat me eerst. Nee, zegt Jezus, niet eerst. Daar is geen tijd voor. We hebben geen tijd te verliezen. Sommige dingen in dit leven kunnen niet worden uitgesteld. We zullen gebruik moeten maken van de gelegenheid. Niet eerst dit, eerst dat. Nu is het de tijd. Deze man moet weten dat het volgen van Jezus iets is wat je nu moet doen. Volg mij. Geen uitvluchten. Volg mij, niet morgen, maar vandaag. Want hoe langer je het uitstelt, hoe onwaarschijnlijk het wordt dat het er nog van komt. Volkomen overgave en toewijding aan de opdracht om getuige te zijn van Jezus. Zijn zaken die we nu moeten doen. En wat is de verleiding groot om het uit te stellen? Wat is het gemakkelijk om zo'n uitstel ook te vergoeilijken? Ja, maar als ik dat nu zou doen, dan zou ik het hart van mijn vader en mijn moeder breken. Of ik moet eerst financiële zekerheid hebben. Je kan toch niet zomaar navolgen? Of eerst moeten de kinderen groot zijn. En dan. Ik moet eerst. Als dat je insteek is, dan komt het er nooit van. Hoe langer we het uitstellen, hoe onwaarschijnlijker het wordt. David Brainerd was een jonge man die van geen uitstel wilde weten. Hij is geboren in 1718 in Connecticut in de Verenigde Staten. Op 14-jarige leeftijd verloor hij beide ouders. Hij was een kwetsbare, ziekelijke, aan TBC lijdende jonge man. Op zijn 21ste kwam hij tot geloof in de Heere Jezus. En 4 jaar later, op zijn 25ste, begon hij zendingswerk onder de Indianen. Hij zei eens: het maakt mij niet uit waar ik leef of welke moeilijkheden ik moet trotseren, als ik maar zielen mag winnen voor Jezus. In mijn slaap droom ik van deze dingen. Als ik ontwaak, is dit het eerste waar ik aan denk. Met alles wat in mij is, verlang ik naar de bekering van zondaren. Dat is toewijding. Hij heeft onder onbeschrijfelijk moeilijke omstandigheden gewerkt. Hij stierf op 29-jarige leeftijd aan tuberculose in het huis van Jonathan Edwards. Maar in zijn nalatenschap had hij een sterk groeiende gemeente onder de Delaware-Indianen. Hij greep elke gelegenheid aan, wilde van geen uitstel weten, gaf de totaalsom van zijn leven aan Jezus. En in die paar jaar van zijn jonge leven deed hij door Gods genade een eeuwigheidswerk. Er zullen straks Delaware-Indianen staan voor de troon van God, die Jezus Christus prijzen. Omdat één jongeman, één onwaarschijnlijke, ziekelijke jongeman, van geen uitstel wilde weten, maar zei: hier ben ik. En hij wilde niet 80 worden. Hij wilde Jezus dienen. Wat is er straks in uw geestelijke nalatenschap? Uw geestelijke nalatenschap. Wat laat je na? Wat vindt men straks in onze nalatenschap aan dingen met eeuwigheidswaarde? Het grote werk wat de Heere wil doen vraagt om een groeiende hoeveelheid toegewijde mensen die het er niet om gaat om zo lang mogelijk, zo gelukkig en voorspoedig mogelijk te leven, maar die hun leven in dienst stellen van Jezus en voor hem willen verteren. En dan word je maar 29 jaar. Maar dan heb je Jezus gediend. De kerk gediend van Jezus. Dat gaat boven alles. We weten niet hoe de man in ons verhaal gereageerd heeft. Ook nu is er die oorverdovende stilte. Misschien dat hij Christus gevolgd heeft, misschien ook niet. Lucas vertelt het niet. Maar waarom denk je dat het er niet bij staat? Dat heeft maar één bedoeling. Dat is dat de Heere vanmorgen in de stilte van jouw hart het antwoord hoort. Dat jij zo jongen bent, dat jij zo'n meisje bent, zo'n man, zo'n vrouw. Die zegt: wat het me ook kost, ik wil van geen uitstel weten. Hier ben ik, Heiland, om uw wil te doen, om u te gaan volgen. Waar u mij ook leidt, hier ben ik, Jezus. Wees een David Brainerd. Die zijn leven op het altaar legt. Ga op zijn uitnodiging in. Om hem onvoorwaardelijk na te volgen. De navolging van Jezus vereist een goede kostenberekening. De navolging van de Heere vereist onmiddellijke gehoorzaamheid. Ten derde en tot slot. De navolging van de Heere vereist doelgerichtheid. Doelgerichtheid. Net als de eerste sollicitant geeft ook de derde persoon zich op als vrijwilliger. Maar van meet af aan stelt hij wel een voorwaarde. Vers 61, weer aan zij Heere, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Dit is een ik zal u volgen, maar. Ook dat lijkt een alleszins redelijk verzoek. Het zou toch immers heel onbehoorlijk en ongevoelig zijn om niet eerst even naar huis te gaan en gedag te zeggen. Afscheid te nemen van je geliefde, zodat ze weten waar je bent. Het zou respectloos zijn om dat niet te doen. Let op, dat is ook niet wat de Heere van hem vraagt. Dat woord afscheid nemen, wat hier gebruikt wordt, betekent meer dan alleen maar gedag zeggen. Datzelfde woord werd gebruikt om een heel leger gevechtsinstructies te geven. Je begrijpt, als je een heel leger gevechtsinstructies wil geven, dat doe je niet in een paar minuten. Dat doe je ook niet op één dag. Dat betekent tijden van voorbereiding en organisatie. De man zegt dus niet alleen dat hij thuis even gedag wil zeggen. Nee, hij wil naar huis om al zijn persoonlijke zaken te regelen. Iets waar hij, ik weet niet hoeveel tijd mee zou kwijt zijn. Met andere woorden, hij wilde zijn oude, vertrouwde leventje niet echt loslaten. En daarover heeft Jezus iets te zeggen in vers 62. Jezus zei tegen hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Marco en José. En over jullie hoofden, naar een ieder die hier aanwezig is. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor koninkrijkswerk. Weet je, om recht naar voren te kunnen trekken, concentreert de ploeg zich op een vast punt voor zich. Wanneer hij tijdens de ploegen achterom kijkt, gaat het mis en trekt hij scheve voren. Nou, ik denk dat de meesten van jullie nog nooit een ploeg in de hand hebben gehad. Ik tenminste niet. Maar ik heb van deze morgen nog wel een stuur in mijn handen gehad. En dan gebeurt precies hetzelfde. Vroeger zeiden mijn kinderen altijd, papa, kijk voor u. Want als ik dan even naar achter keek, dan ging mijn stuur altijd opzij. Ik ben zo iemand die echt naar het punt voor op de weg moet kijken, want doe ik dat niet. Kijk ik een beetje achterom, gaat mijn stuur zo. Nou, daar gaat het om hier in ons schriftgedeelte. Als je achterom blijft kijken, maak je brokken en kom je niet op je bestemming. Mensen, we zullen ons doel en onze bestemming alleen dan bereiken wanneer wij vooruit blijven kijken. Als je er achterom kijkt, vergaat het je als de vrouw van Lot. Volkomen toewijding, navolging betekent niet achterom kijken. Het betekent je ogen gericht houden op het einddoel. Te veel mensen kijken achterom naar hoe het had kunnen zijn. Of ze kijken zoekend achterom in de hoop een reden te vinden om niet na te hoeven volgen. Ze kijken heimelijk achterom naar de vleespotten van Egypte. Of ze kijken achterom naar hoe we het altijd gedaan hebben. Vroeger deden we dat nooit, zeggen ze dan. Vroeger was het beter. Weet u dat voortdurende achteromkijken saboteert, ondermijnt, verlamt en doodt het werk van de Heere. Jezus zegt, mensen die achteromkijken zijn niet geschikt voor koninkrijkswerk. Let op, dat betekent niet dat ze niet in het koninkrijk kunnen komen. Dit is geen voorwaarde om behouden te kunnen worden. Het is niet zo, stel je vertrouwen op de Heere Jezus, kijk niet achterom en u zult behouden worden. Dat staat er niet. Dat is niet wat de Heere hier zegt. Het gaat in ons schriftgedeelte niet om de zaligheid, om de redding, maar om navolging en toewijding. Met andere woorden, mensen die achterom kijken, zijn niet geschikt voor koninkrijkswerk. Paulus zegt daarover, één ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij is, mij uitstrekkende naar wat voor mij is. Jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Ik vergeet wat achter mij ligt, strek mij uit naar hetgeen voor mij ligt. De Hebreeën schrijver roept ons op om met volharding de wedloop te lopen die voor ons ligt. En dan zegt hij, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die in het vooruitzicht was gesteld, die voor hem lag, het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Als Paulus zijn laatste instructies geeft aan zijn zoon in het geloof, Timotheus, zit hij waarschijnlijk in de Mamertine gevangenis op gehoorafstand van het Colosseum in Rome. En hij geeft hem instructies mee voor zijn dienst in de gemeente. En dan zegt hij, als je moe bent, Timotheus, als je het even niet meer ziet zitten, bedenk dat Christus is opgestaan uit de doden. Zie niet op jezelf, kijk niet achterom, maar zie op Jezus die uit de doden is opgestaan. Kijk vooruit, niet achterom. Wat voorbij is, is voorbij. Laten we ons focussen op hetgeen voor ons ligt. En laten we dat doen met een volkomen toegewijd hart. Toen de Spaanse ontdekkingsreiziger en veroveraar Hernando Cortés in 1519 in de omgeving van Veracruz in Mexico aan land kwam, om het met 700 manschappen te veroveren, deed hij iets wat later spreekwoordelijk geworden is. Terwijl zijn manschappen op het strand stonden, stak hij de 11 schepen waarmee ze uit Spanje gekomen waren in brand. En ze zagen hoe hun enige mogelijkheid om terug te keren in vlammen opging en ze wegzonk in de golf van Mexico. Ze konden niet meer terug. Ze konden nog maar 1 kant uit, vooruit, voorwaarts, Mexico in. Ze hadden hun schepen achter zich verbrand. En dat is wat we ook in het geestelijk leven moeten doen. Tenminste als we iets willen bereiken wat eeuwigheidswaarde heeft. Laten wij onze schepen, ons oude leven achter ons laten. Alle menselijke en aardse zekerheden daar niet langer op vertrouwen. We laten het achter ons en we strekken ons uit naar hetgeen voor ons ligt. Er moet zoveel gedaan worden, er is zoveel werk te doen. Zoveel mensen die bereid moeten worden met het heerlijk evangeliewoord. Jezus, neem de zondaar aan. Gods werk in deze wereld vraagt om een groeiend leger van toegewijde mensen. Mensen die niet als de vrouw van Lot achterom kijken, maar die hun blik gericht houden op de voleinding, de wederkomst van de Heere Jezus. En die zich door niets en niemand laten afleiden van het eigenlijke doel. Zou jij niet een van deze soldaten willen zijn? Ja, Marco en José, die zijn naar voren gestapt en gezegd, wij willen die soldaten zijn. Wij willen datgene, die aardse zekerheid, dat oude leven achter ons laten. En met alles wat in ons is de Heere navolgen. Maar zou jij dat ook willen doen? Zou vanuit deze uitzenddienst anderen uitgezonden mogen worden in dienst van de Heere? Radicale navolging. Omdat je met een volkomen toegewijd hart in de voetsporen van Jezus gaat. Ook deze derde sollicitant, we weten niet hoe hij gereageerd heeft. Misschien dat hij de Heere heeft gevolgd, misschien ook niet. Maar de echte vraag is en blijft natuurlijk, ben jij bereid om de kosten te berekenen? De navolging van de Heere vereist een goede kostenberekening. De navolging van de Heere vereist onmiddellijke gehoorzaamheid. De navolging van de Heere vereist doelgerichtheid. Jezus' oproep tot navolging vraagt om onmiddellijke, onvoorwaardelijke, onverdeelde toewijding aan de zaak van de Heere Jezus Christus. Hoor je Jezus' roepstem? Kom en volg mij in volkomen overgave. Het is mijn gebed dat velen van jullie onder invloed van de Heilige Geest zullen antwoorden met ja, Heere, ik zal u volgen waar u mij ook leidt. En dan wordt het zwaar. Oh ja, het wordt zwaar straks. Je gaat tegenstand krijgen, veel tegenstand. Lichamelijke zwakte, mogelijk. Misschien word je niet ouder als 29, zoals David Brainerd. Het zij zo, het zij zo. Paulus zegt tegen zijn zoon in het geloof, Timotheus, zie op Jezus. Zie op Jezus, die de dood, de zonde en de Satan heeft overwonnen, die triomfator is, ook in jou en mijn leven. Geloofd is God de Vader Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden. We zeggen u dank, Heere, dat we tijdens deze uitzenddienst deze oproep van u mochten horen. Kom, volg mij. En ik zeg u dank dat er vandaag iemand opstaat. Marco en José. En die zeggen, hier ben ik, Heere. Het gaat ons er niet om oud te worden. Het gaat ons niet om rijk te worden. Het gaat ons niet om aanzien, namen en reputatie in deze wereld. Wij willen u navolgen, Heere, wat ons dat ook kost. En daarom bidden wij u zegen hen. En geef dat vanuit deze dienst, Heere, andere jonge mannen en vrouwen of ouderen zullen zeggen, hier ben ik, Heere. Ik zal u volgen. Waar u mij ook leidt. Geloofd, Heere, is uw naam tot in eeuwigheid. Amen.